alweer de derde aflevering van de Kookboeken Podcast. Mijn naam is Ilona, ik ben bourgondier, foodblogger, onderneemster, bitterballenkoningin, kookboekauteur. Maar vooral ben ik een kookgek met een enorme passie voor kookboeken. En die passie deel ik met je in deze podcast, waarin ik zowel nieuwe als oude kookboeken uit mijn verzameling bespreek. Ik inspireer je daarmee graag om de keuken in te duiken en nieuwe recepten uit te proberen, of juist op de bank te kruipen met een nieuw kookboek. Leuk dat je luistert! Nou, ik ben weer eventjes wat dingetjes aan het uitproberen. Als het goed is, hebben jullie net eerst een intro gehoord met een vrolijk muziekje eronder. En ik was dus eigenlijk in de veronderstelling dat als je een trailer opneemt, dat die dan voor elke aflevering, zeg maar, afgespeeld wordt. Dus als jullie dan een aflevering luisteren op Spotify, dat daar die trailer voor zit. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Die trailer is gewoon een los stukje, zeg maar, wat op Spotify komt. Dus ik ben nu weer even aan het uitproberen hoe dat allemaal werkt. Van oké, ik heb nu een soort van intro opgenomen met een muziekje eronder. Als het goed is, hebben jullie dat dus net gehoord. En als het niet goed is, dan staan er direct allemaal losse pachtjes op Spotify om te luisteren. Of iTunes, daar staat hij als het goed is tegenwoordig ook op. En dat zou er dan heel raar uitzien, maar het is echt een kwestie van proberen. En om jullie een beetje mee te nemen in hoe het er bij mij thuis allemaal een beetje toe gaat met dat podcast opnemen. Nou ja, ik wist natuurlijk al wel van tevoren dat het een soort van best wel ambitieus was om te zeggen van nou, ik ga elke week een podcast opnemen. Niet omdat ik niet genoeg kookboeken heb om over te kletsen, maar gewoon omdat ik nog 100.000 andere dingen te doen heb. En het is dan een beetje zoeken, dus ik dacht nou ga ik het in stukjes opnemen. Maar vandaag is het inmiddels alweer vrijdag en dit is ongeveer alweer poging 10 die ik doe om het op te nemen. Want dat was nou het geval, mijn man die is op vrijdag thuis. Sterker nog, vanaf volgende week maandag is hij een heel jaar thuis. En dat betekent dus dat ik het huis moet delen, ook op een vrije dagen. En ik zat natuurlijk tot voor kort altijd in de huiskamer mijn podcast op te nemen. Maar toen zei man lief, ja, ik ga wel even naar buiten. Ik zei, wat ga je buiten doen dan? En dan ging hij het gras maaien. Maar wij hebben dus een grote zitmaaier. En ja, als hij daarmee langs het huis rijdt, dan maakt hij gewoon hartstikke veel herrie. Dus dat schiet helemaal niet op. Dus uiteindelijk heb ik gewacht tot hij klaar is met gras maaien. En ik zit nu in Keetje. En voor degenen die mij op Instagram volgen, als Worstenbrood en Wijn, die weten misschien wel wat Keetje is, want dat is onze omgebouwde schaftkeet. Daar hebben we een soort van pipowagen van gemaakt en die heb ik Keetje genoemd. Dus daar zit ik nu in en ik moet eigenlijk zeggen dat het best wel een hele leuke ruimte is om een podcast op te nemen. En ik had al wel stiekem een beetje het idee om hem ook te gebruiken als een soort van werkruimte voor mijzelf. Dat zal in de winter misschien iets lastiger worden, omdat het dan te koud is. Al zit er wel een kleine verwarming in, maar ik vind het eigenlijk wel een leuk idee om de kookboekenpodcast op te nemen in Keetje. En ondertussen, voordat ik begin met daadwerkelijk te kletsen over mijn kookboeken. Ja, jongens, ik ben nog steeds gewoon onder de indruk. Ik word er bijna verlegen van alle reacties die ik krijg op deze podcast. Echt, echt super lief. Ik ben zelfs ook door Jeroen van Wat Schaft de Podcast welkom geheten tot de club van podcasters. Nou, dat vind ik echt super lief. En luister ook vooral eventjes Wat Schaft de Podcast. Want die mannen die kunnen ook heerlijk kletsen over eten en over allerlei verschillende onderwerpen. Erg leuk om naar te luisteren. En ik heb dus ook van iemand, en het erge is, ik weet nu dus eventjes niet meer van wie, en ik weet het zelfs niet eens meer te vinden. Ik heb van iemand die mijn podcast heeft geluisterd, een aantal van de Engelse pagina's van Julia Child's, hoe heet het Engels nou? Mastering the Art of French Cooking. Die heb ik natuurlijk in de eerste podcast besproken, met het feit dat ik altijd lastig vind als kookboeken vertaald zijn, omdat ik dan soms niet helemaal begrijp, zeg maar, wat ermee bedoeld wordt of hoe iets omschreven wordt. Het komt soms raar over. Dus een van mijn luisteraars die heeft een aantal van de Engelse pagina's die over de courgettes ging, heeft ze naar mij opgestuurd. Maar dat heeft ze via DM in Instagram gedaan. En ik krijg zoveel DM's en je kunt er niet in zoeken, dat ik nu dus niet meer weet waar ze zijn en kan ik ze dus ook niet meer teruglezen. Van wat ik ervan heb gelezen was het inderdaad in het Engels een stuk duidelijker. Dus mocht je overwegen om dat kookboek van Julia Child aan te schaffen, dan is dat zeker de moeite om de Engelstalige versie aan te schaffen. En ik hoop dat degene die mij daarover getipt heeft, de foto's daarvan heeft gestuurd en luistert dat nog eventjes aan mij wil laten weten. Dan ga ik meteen even veiligstellen. En daarnaast vind ik het ook superleuk om te horen dat er ook kookboeken gekocht worden naar aanleiding van het luisteren van deze podcast. Dat is trouwens helemaal niet mijn insteek, want er zitten helemaal geen commerciële bedoelingen achter. Maar nou, sowieso voor de auteurs is het natuurlijk altijd leuk als kookboeken die al wat langer uit zijn opnieuw gekocht worden. En ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te horen waar jullie allemaal naar mijn podcast luisteren. Dat is op de fiets, waarbij mensen soms bijna omwaaien. En ik geloof tijdens het schoonmaken bij iemand in de badkamer en tijdens het strijken. Dus ja, laat me dat vooral weten, want dat vind ik erg leuk. En het grappige is, jullie luisteren dus, of jullie kopen dus kookboeken die ik besproken heb. En dat is misschien niet zo goed voor je portemonnee, maar tegelijkertijd zijn jullie ook niet zo goed voor mijn portemonnee. Want ik krijg dus ook nu de vraag van, goh, maar mogen wij jou ook kookboeken tippen om te bespreken? En ja, dat mag natuurlijk altijd. De vraag is natuurlijk wel of ik hem in mijn collectie heb. En nou kreeg ik, ik dacht van, ja, de echte naam weet ik niet. Mevrouw Spekvet op Instagram had mij getipt over het boek De Kookkaravaan. En dat is een boek over de Marokkaanse keuken. Dat stond al eigenlijk heel erg lang op mijn lijstje. Maar dat heb ik, nou ja, ik ben ook helaas niet in de gelegenheid om altijd alle kookboeken meteen te kopen. Maar ik heb hem nu alsnog besteld, tweedehands op Marktplaats. Ik heb hem nog niet binnen, maar ik ben er heel benieuwd naar. Dus ik ga hem binnenkort zeker zeker langs laten komen hier. Dus mocht jij nou ook een kookboek hebben waarvan je denkt van, nou, dat vind ik superleuk als je daar een keer iets over vertelt in de kookboekenpodcast, laat het me weten. Als ik hem heb, zet ik hem op mijn lijstje erbij. Als ik hem niet heb, dan ga ik eens kijken of ik er alsnog aan kan komen. En ik zat me dus ook te bedenken, wie begint er nou een podcast zonder zichzelf fatsoenlijk voor te stellen? Nou, ik dus, want dat heb ik niet gedaan in aflevering 1. En ik ga er stiekem wel een beetje van uit dat de meeste van mijn luisteraars ook mij volgen op Instagram als Worstenbrood en Wijn. Dus dan weet je al wat meer over mij. Maar ik ga het voor de volgende podcast nog eventjes voorbereiden. Want ik kan nu wel gaan lopen raaskallen over wie ik ben. Maar dan ga ik vast dingetjes in vergeten. Of ik ga vast veel te uitgebreid vertellen. Dus ik ga dat eventjes op papier zetten wat ik erover wil delen. Ik had wel iets meer al verteld in de intro. Maar ik ga gewoon lekker beginnen met de kookboeken die ik heb uitgezocht voor vandaag. Want anders red ik het niet binnen mijn half uur. Eerste kookboek wat ik wil bespreken met jullie is Koken met Karamel van Constant Heestermans en Marije Sietsma. En dat boekje, ik ben dus helemaal eigenlijk niet zo'n zoete kou. Maar ik heb twee jaar geleden alweer, heb ik een workshop karamel maken bij Constant gevolgd. En daar zat ook dit boek zat bij die workshop inbegrepen. En ik moet zeggen, ja, het is echt een van mijn favoriete boekjes. En dat is eigenlijk niet eens alleen om de inhoud en de recepten, want die zijn sowieso goed. Ga ik zo wat meer over vertellen. Maar ik vind dit gewoon echt een ontzettend mooi kookboek ook. En het heeft me eerlijk gezegd, het heeft als inspiratie gediend voor mijn eigen kookboek. Het begon dus je bitterballenboek. Toen ik daar met Suzanne, de vormgeefster, mee aan de slag ging, heeft ze mij uiteraard gevraagd van wat voor kookboeken spreek je aan? En dan niet zozeer qua recepten, maar qua uitschaling, qua vormgeving, qua fotografie, qua kleur, qua opmaak. En toen ben ik door mijn kookboekcollectie gaan graven. En kwam eigenlijk dit boekje van Koken met Karamel eigenlijk wel heel hoog op de lijst te staan. Dus heeft een beetje als uitgangspunt gediend ook voor het begonnen bitterballenboek. Mocht je beide boeken hebben, dan leg ze eens naast elkaar. Dan wat je in overeenkomst ziet is bijvoorbeeld het lijntje rondom de recepten. En het bokje, zeg maar een donker gemaakt tekstbokje met de ingrediënten. En daar houdt denk ik de vergelijking wel grotendeels mee op. Want voor de rest zou ik toch wel een eigen koers gaan varen. Met andere lettertypes, toch net iets andere kleuren. Maar ik vond hier ook gewoon de kleursetting heel mooi. De foto's zijn trouwens echt prachtig. Die verdienen echt eventjes een aparte benoeming. En ik zal meteen even de fotograaf erbij zoeken. Dat is Saskia Lelieveld. Dus dat is niet zo raar dat de foto's zo mooi zijn. En de styling is gedaan door Marianne Snel. En nou ja, dat is wel echt een vermelding waard. Het is gewoon echt een heel mooi kookboek geworden. Ik vind hem dus ook qua dikte erg fijn en prettig vasthouden. Het enige wat ik er zelf niet zo mooi aan vind, maar goed, dat is misschien ook een kwestie van smaak, is een soort van de donkere rug die doorloopt op de voorkant. Ik vind de donkere rug vind ik niet zo erg, maar dat er nog een stukje zwart aan de voorkant loopt met zo'n soort van zwarte streep. Ja, het klinkt niet zo gezellig, maar het lijkt alsof er een beetje een rauw randje omheen zit. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want verder vind ik hem dus prachtig. En ik had ook nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden om karamel te maken. Of dat dat eigenlijk zo makkelijk is. Ik vond het wel heel fijn, want je kunt het prima uit het boek halen. Maar ik vond het zelf wel heel erg fijn om het een keer gezien te hebben. Dus dat iemand het voordoet. En dat je dus ziet hoe het werkt. En sindsdien maak ik eigenlijk best wel regelmatig zelf karamel. Met zeezout het liefst. Daar gaan best wel wat potjes van doorheen. Ik vind het ook leuk om cadeau te geven. En een aantal van mijn favoriete recepten uit het boek. Eentje daarvan is camembert met pekannoten. Ik heb daar een soort van afgeleide van op mijn eigen blog staan. Hij lijkt er heel erg voor op. Ik heb alleen de honing weggelaten en de spekjes weggelaten. Vond ik niet nodig. Dus ik meng gewoon gezouten karamel met pekannoten. En die doe ik op een stukje camembert in de oven. En dat is eigenlijk altijd een succes. Het fijne ook aan de recepten in dit boek. Want het is, ja, karamel is natuurlijk zoet. Maar de ondertitel is ook hartig en zoet. En er staan dus ook echt super veel leuke, hartige recepten in met karamel. Ja, die dan toch nog altijd natuurlijk wel een licht zoetje hebben van de karamel. Maar bijvoorbeeld, ik heb hem nog niet zelf gemaakt. Maar staat wel al heel lang eigenlijk op mijn to-cook-lijstje met zo'n poffertje ertussen. Noedels met speklapjes en miso-karamel. Nou, dat vind ik echt goddelijk klinken. Vooral ook het miso-toetje dan, zeg maar, door de karamelsaus. Dus ik ga hem toch nog eventjes snel... Ik ga hem toch nog eventjes snel maken binnenkort, denk ik. Ander mooi receptje, wat ik ook nog niet zelf heb uitgeprobeerd, maar dat zijn zachte Earl Grey toffees. Dat lijkt me een hele mooie combinatie van de thee met de karamel. En een heel fijn dessert wat erin staat. Dat heb ik ook al verschillende keren gemaakt. Panna cotta met sinaasappel en karamelsaus. En een beetje caramelier. Dus mocht je het boek in huis hebben... Of ik weet niet, er staan volgens mij ook wel een aantal recepten van online op de website. Ik zal even kijken of ik de website kan vinden. Dan is het zeker de moeite om daar eens mee aan de slag te gaan of het boekje aan te schaffen. Het tweede boek wat ik heb klaargelegd voor vandaag zal jullie misschien verbazen of misschien ook niet. Want dit boek wordt door Guus van de Kookboekwinkel in Tilburg. Ja, die vindt het een te commercieel boek en... die kan er eigenlijk niks mee. Ik vind het niet helemaal terecht in dit geval. Want het is het kookboek Het Lekkerste van Guus en Dick. En dan heb ik het natuurlijk over Guus Meeuwis en Dick Middelweert. En dat zijn twee mede-Brabanders en ook twee mede-Bourgondiërs. Dat kunnen we wel stellen. En natuurlijk is het commercieel, want het zijn ook twee BN'ers. Dus dat verkoopt altijd goed. En je vraagt je dan altijd af, oh, moeten ze daar nou een kookboek van maken? Maar ik vind het dus oprecht een heel leuk kookboek met lekkere recepten. En niet in de laatste plaats, omdat er best wel veel snacks, bitterballen, kroketjes, mayonaise in staan. Dus dat is helemaal in mijn straatje. En dat is ook niet zo gek als het door twee andere Bourgondiërs is geschreven. Het grappige is ook dat sinds wij dit boek hebben, is bij ons de term snijwijn in gebruik thuis. En even kijken, wie zegt dat nou? Ik weet even niet wie het schrijft, of Guus is of Dick. Maar over een glaasje snijwijn. Een lekker wijntje dat je drinkt tijdens het snijden van de ingrediënten. Want je moet de wijn die je bij je gerechten wilt serveren natuurlijk wel voorproeven. Dus sindsdien zeg maar is dat eigenlijk een soort van goed excuus voor mijn lief en mij om al tijdens het koken een wijntje open te trekken. En dat is dan een snijwijntje. Het is trouwens ook wel zo'n snijbiertje. En we hebben ook een hele tijd gehad dat we dat even niet durfden te doen. Omdat we toen net de messen hadden laten slijpen. En het was gewoon eigenlijk levensgevaarlijk om met die messen te snijden en alcohol te drinken. Omdat ze hartstikke scherp waren. Inmiddels zijn ze weer behoorlijk bot, dus durven we dat wel. En meteen een goede reminder voor mezelf om ze weer eens te laten slijpen. Want dat snijdt uiteindelijk toch veel lekkerder. Er zijn in ieder geval twee recepten die ik die ik heel graag met je wil delen hier. En die echt de moeite waard zijn om te maken. Want het zijn toevallig allebei recepten van Dick Middelweert. Topchef natuurlijk. En dat is ook echt te proeven aan de recepten. En het eerste recept wat ik heb gemaakt ook uit dit boek is tartaar van rundvlees met knolselderij. Dat is echt, het staat hier als hoofdgerecht. Ik durf eventjes niet te... Ik weet even niet zo goed of ik hem toen ook als hoofdgerecht heb geserveerd of als voorgerecht. Dat ik er wat kleinere porties van heb gemaakt. Maar ik hou dus eigenlijk helemaal niet zo van tartaar. Als in ja, rauw vlees. En het komt ook een beetje omdat als je dat in Frankrijk bestelt, ja, dan krijg je van die grote hompen rauw vlees met een rauwe eidooi erbij. Nou, ik durf dat gewoon niet zo goed te eten als ik niet 100% zeker weet dat dat helemaal vers is klaargemaakt. Maar ja, ik heb het toch aangedurfd om bij een goede slager zelf dat vlees te gaan halen en dit recept te maken. En er zit dus ook truffel mayonaise doorheen. Dus nou ja, daar was ik al om. Met paddenstoelen. En knolselderij, dus knolselderij chips. Het is niet een receptje wat je even tussendoor maakt, maar echt de moeite om bijvoorbeeld voor kerst of zo te serveren. En ja, ik ga het zelf maar weer eens maken, denk ik. Ik heb volgens mij nog aan de uitgever gevraagd of ik dit receptje op mijn blog mocht delen, maar dat mocht niet. En dat doe ik dan ook niet, want er zit gewoon auteursrecht op. En als de uitgever of de auteur niet willen dat hij wordt gedeeld, dan doe ik dat ook niet. Maar het is wel jammer, want ik had hem graag met mijn volgers gedeeld. Hetzelfde geldt trouwens voor nog een heel mooi receptje van Dick uit dit boek. En dat is parelgoot risotto met gefrituurde asperges, rauwe ham en sinaasappel. En dragon zit er ook nog in. En je zou denken van, god, past dat allemaal wel bij elkaar die smaken, maar het is gewoon fantastisch. En die, vooral die gefrituurde asperges ook, ja, dat geeft net een andere bite. En daar wordt dan weer rauwe ham omheen gerold met partjes rauwe sinaasappel door die parelgoot risotto. Het is echt een heerlijk gerecht. Al zullen we er nu nog eventjes op moeten wachten, want aspergesseizoen is nog heel ver weg. Helaas, ik ben groot aspergeliefhebber. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik volgens mij nog van dit seizoen nog een portie asperges in de vriezer heb liggen. Maar die zijn niet geschikt voor dit recept. Daar heb je mooie verse asperges voor nodig. De asperges die ik in mijn vriezer bewaar, die gaan altijd nog even door de pasta ergens later in het jaar. Eventjes mijn aspergebehoefte aan mijn aspergebehoefte te voldoen. Nou, een ander stukje uit het boek waar ik eigenlijk gewoon meteen fan van was. Ze hebben er dus een heel hoofdstuk in staan met mayonaise. Nou, ik ben echt een mayonaise monster. Al maak ik het eigenlijk zelden zelf. En dat komt vooral omdat ik vind dat er zoveel goede kant-en-klare mayonaise te koop zijn. Dus wat ik meestal doe met dit soort recepten voor mayonaise, waarbij je dus de smaken zeg maar meteen er doorheen mengt op het moment dat je hem maakt. Ja, ik mix ze gewoon. Dus ik pak gewoon een goede pot mayonaise en ik ga daar andere smaakmakers doorheen mixen. Dat heb ik ook zo gedaan met de verschillende mayonaise recepten in het Bourgondische Bitterballenboek. En Guus en Dick die geven daar een aantal hele mooie suggesties voor. Zoals bijvoorbeeld met pikkelilly. Met hummus heb ik ook al eens een keer uitgeprobeerd. En met pinda en citroengras, een echte oosterse smaak. En met gerookte paprika, dus dat is gewoon, dat zijn gewoon leuke dingen. En er staan verder gewoon, er staan zowel dus van Guus als van Dick recepten in. Die van Dick zijn wat ingewikkelder te maken, iets lastiger, maar zeker goed te doen voor de thuiskok. En die van Guus zijn meer huiselijke recepten ook. Ik zit eventjes te kijken of ik een leuk receptje nog van Guus eventjes eruit kan lichten. Ik dacht iets met nachos ook. Dat is natuurlijk ook altijd goed, nachos. Ik zie hem eventjes niet staan. Spruitjesstamppot met buikspek, ook erg lekker. Nee, kijk, daarom wil ik dus eigenlijk een soort van plakkertjes overal tussen doen. Met gerechtjes die ik wil bespreken, maar mijn plakkertjes waren op. En ik zit dus in mijn omgebouwde schaftkeet. Dus ik heb geen plakkertjes bij de hand. Maar goed, als je denkt van nou, zo'n boek zou ik niet snel kopen, want het zijn twee bekende Nederlanders en misschien vooral een commercieel uitgegeven boek. Is in dit geval zeker niet terecht. En ik zou hem aanraden. Boek nummer 3. En dat is geworden De complete Antilliaanse keuken van Yorino Ignacio. En de ondertitel is 300 recepten uit Aruba, Bonaire en Curaçao. En ik ken Jorino niet persoonlijk. Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar wij hebben wel eens online contact via Instagram. En ja, dat is gewoon een hele enthousiaste blogger die heel lang zich voornamelijk heeft gericht op de Antilliaanse keuken. En inmiddels ja, eigenlijk dus al zijn favoriete recepten. Of hij is eigenlijk op zoek gegaan naar de beste, lekkerste, meest authentieke recepten uit Aruba, Bonaire en Curaçao. En die heeft hij allemaal in dit boek gebundeld. Ik heb zijn vorige boeken niet in mijn bezit trouwens, dus ik kan het ook niet vergelijken. En het grappige is, ik koop eigenlijk nooit boeken van keukens die ik niet ken. Met andere woorden, ik ben best een beetje verwend, maar ik koop dus eigenlijk alleen boeken van specifieke keukens. Als ik ook weet, zeg maar, van hoe het zou moeten smaken in het echt. Mijn eigenlijk allergrootste passie, boven kookboeken nog, is reizen. Dat staat echt op nummer 1. En dat heb ik al heel veel mogen doen. En toen kwam corona. En moesten al onze reisplannen ofwel gecanceld ofwel gewijzigd worden. En toen dacht ik me eigenlijk, nou, maar dan ga ik toch een beetje, zeg maar, op vakantie naar een nieuwe keuken. Met gewoon een kookboek van een keuken die ik nog niet ken. En toen bestelde ik dus het kookboek van Jorino. De Antilliaanse keuken. En het grappige is, ik ben er natuurlijk flink door aan het bladeren geweest. Dat ik stiekem, kijk, ik ken de Antilliaanse keuken niet. Maar ik ken stiekem best wel veel van de invloeden van de Antilliaanse keuken. Omdat wij 8 maanden door Zuid- en Midden-Amerika hebben gereisd. En dan kom je toch wel stiekem heel veel herkenbare dingen tegen. Bijvoorbeeld arepas. Een broodje van maismeel. Nou, dat wordt ook in Zuid- en Midden-Amerika gegeten. Dus daar staat ook het recept van in. En waar ik kwam ook wel een aantal andere dingetjes tegen waar ik dan eigenlijk niet zo bekend mee ben. Bijvoorbeeld zuurkool op zijn Antilliaans. Met tomatenpuree, kruiden en gehakt. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar er zit ook een plakkertje bij om te proberen. Het recept wat ik wel heb gemaakt, wat dan eigenlijk ook weer niet helemaal Antilliaans is, maar waarvan ze toch allerlei eigen versies hebben uit de Chinese keuken, is chow mein of chow mein. Caribbean style. En hij deed me heel erg denken aan Surinaamse bami. Waar ik trouwens ook nog nooit ben geweest, Suriname. Maar ja, een superleuk gerechtje ook met, even kijken, met noedels, kippendij, heel veel verschillende kruiden en ook wat groenten als broccoli, paprika, ertjes, ui. En echt leuk om een keer te maken in een grote bok. En dat vind ik altijd wel een compliment ook voor de schrijver en ook voor degene die de foto heeft gemaakt. Hij was in mij precies zo gelukt als op de foto. En andere leuke dingetjes uit het boek vind ik trouwens. Ik ben natuurlijk fan van worstenbroodjes. De Brabantse worstenbroodje had bestaan. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar Sochessie den Mansa. Het Antilliaanse worstenbroodje. En waarom ik daar eigenlijk vooral zo benieuwd naar ben. Is omdat ze voor het bakken even in kokend water met soda worden gedompeld. Zodat ze een mooie glans krijgen. Nou, dat ga ik zeker uitproberen. Al is het natuurlijk niet echt een worstenbroodje, want er zit een knakworst in. Maar ja, als het Antilliaans worstenbroodje is, dan kunnen we dat gerust zo noemen. Er staan trouwens ook voor deze liefhebber van kroketten en bitterballen verschillende kroketrecepten in. Die heb ik ook nog niet geprobeerd, want volgens mij hebben ze wel net een iets andere bereidingswijze als wat ik normaal mijn bitterballen maak. Maar die met bakbaljauw staan in ieder geval op mijn lijstje, maar ook die met gehakt. Ik heb nog nooit een kroket gemaakt met gehakt. Als goed is hij ook iets pittiger. En ja, daar ben ik eigenlijk ook gewoon wel benieuwd naar. En ik zit eventjes te kijken waar ik nog meer plakkertjes bij had geplakt. Om het over te hebben. Kroketten had ik gehad. Arepas. Ja, de zuurkool. Oh ja, broodje hete kip. Ook altijd lekker. En de Johnny Burger. En er was ook een Johnny Cake. Oh shit, nou ben ik daar eventjes kwijt waar die stond. Ik had daar dus nog nooit van gehoord, Johnny Cake. Dat is dan ook misschien iets typisch Antilliaans. En nou staat er dus hier op de markt in Tilburg, staat op zaterdag ook een Antilliaans kraampje. Ik hoop niet dat ik iemand beledig, want het kan vast wel zijn dat er staat uit Aruba of Curaçao. Maar ik weet dat niet, ik weet het niet zo precies. Maar dan heb ik die Johnny Cake, soort van gebakken broodjes uit de olie, zeg maar, heb ik daar op. En nou, dat vond ik dan wel weer leuk. Van oké, voordat ik daar zelf mee aan de slag ga, heb ik het toch in ieder geval ergens een keer geproefd. Want ik was daar helemaal niet mee bekend. Maar ik vind het een erg leuk boek. Er is erg veel aandacht aan besteed. Er staan dus inderdaad ontzettend veel recepten in. 300 maar liefst. En alle recepten hebben een kleurenfoto. Dat vind ik ook wel heel erg uniek. Want ik weet hoeveel tijd en werk daarin zit. En Jorina heeft het ook in eigen beheer uitgegeven. Dus nou ja, koop hem vooral als je of van de Antilliaanse keuken houdt. Of ook net als ik denk van nou, ik vind het leuk om eens een keer iets uit een andere keuken te maken die ik niet ken. Dan is het een heel uniek en heel compleet boek. Laatste boek. En dat is een kookboek van Jamie Oliver. En het zal jullie misschien verbazen, maar dit is eigenlijk mijn favoriete Jamie kookboek. En in ieder geval het boek waar ik echt de meeste recepten uit heb gekookt, nog steeds. En ik heb hem in het Engels als Jamie's Ministry of Food. Maar in het Nederlands is hij verschenen als Jamie's Kookrevolutie. En daar hoorde een serie bij, want dat is natuurlijk altijd het leuke van Jamie. Die heeft er altijd een televisieserie bij waarbij je heerlijk mee kunt kijken en al meteen trek kunt krijgen. Dat was een serie waarbij die volgens mij mensen leerde koken die eigenlijk niet konden koken of als excuus gebruikte van ja, het is allemaal, als ik zelf moet gaan koken met verse ingrediënten is het allemaal veel duurder. En nou ja, hij liet dan zien dat je ook gewoon zeg maar basisrecepten prima kunt maken. Ook als je niet zoveel kookervaring hebt. En ja, het is mijn favoriete Jamie boek van alle Jamie boeken die er zijn. Toen kocht ik ze nog. Inmiddels koop ik eigenlijk geen Jamie boeken meer. Omdat ik ze ja, niet meer heel origineel vind. Heel erg commercieel vind geworden. Ja, ik heb niet zoveel met recepten die per se in 15 minuten klaar moeten zijn. Of maar 7 ingrediënten mogen bevatten. Dat was trouwens andersom volgens mij zijn nieuwste boek. Volgens mij noemt hij 1 ingrediënt waar je dan 7 recepten mee kunt maken. Maar goed, nee, ik vind ze iets te commercieel geworden. Maar dat doet niks af aan zijn oudere boeken. En een aantal recepten die ik daar ook nog steeds uit maak. Of in ieder geval daarop gebaseerd zijn. Want ik gebruik het ook wel zeg maar als meer als soort van basis om uit te koken. En er dan mijn eigen draai aan te geven. Maar dat is zijn aardappelsalade. Hij geeft dan zeg maar een soort van opbouw. Evolution potato salad. Ik heb hem in het Engels. Ik weet niet precies hoe hij het in het Nederlands heeft genoemd. Waarbij je gewoon begint van een basis aardappelsalade. Uiteraard met verse aardappeltjes. Waarbij je dan eerst alleen een even kijken, wat zit er overheen voor kruiden? Chives, bieslook. Bieslook er overheen sprinkelt met wat olijfolie en citroensap. En hem in de volgende stap een beetje leuk dressed. Oh, dit is echt heel erg. Nu moet ik gewoon vanuit het Engels en Nederlandse benamingen erbij gaan bedenken. Maar goed, waarbij je dus een dressing maakt met wat yoghurt. En als laatste, zeg maar in de laatste stap, gaan er dan nog wat spekjes overheen. Die is erg lekker. Ik gebruik ook altijd zijn recept voor komkommersalade. Daar zitten nog wat olijfjes bij en wat chilipeper en munt. Erg lekker. Een ander recept wat ik ook al heel lang maak is zoete aardappel en chorizo soep. Het is allemaal helemaal niet. Het zijn helemaal geen ingewikkelde recepten, maar het zijn wel gewoon recepten die kloppen en goed te maken zijn. Hier in huis maakt man lief eigenlijk altijd lasagne als er lasagne wordt gemaakt. Of het moet een lasagne zijn met een aparte draai. Dan maak ik hem liever zelf, omdat ik hem dan op bepaalde manieren in mijn hoofd heb. Maar daar gebruiken wij ook altijd, of hij in ieder geval gebruikt ook een soort van Jamie's recept als basis. Met een bolognese saus en een tomatensaus, gewoon met tomaten uit blik. En in plaats van dat hij een... God, hoe noem je zo'n saus nou? Zo'n witte saus. De witte saus die op lasagne gaat. Nou, het feit dat ik dit dus niet heb voorbereid, blijkt hier dus alweer uit. Ik ben het gewoon even kwijt. Maar vaak maken we die witte saus niet. En gebruiken we ook gewoon wat crème fraîche om ertussen te smeren. En het wat romiger te maken. Met verse tomaten bovenop. En een ander recept wat ik daar ook vaak uit maak is Marokkaanse lam met couscous. Maar in plaats van dat ik lamsnekfilet neem, zoals in het recept staat, gebruik ik lamsworstjes of van die merkesworstjes. Er zit ook vaak lamsvlees in. Als het goed is, staat die ook uitgewerkt op mijn blog. En het leuke aan die couscous is gewoon, ja, je kunt hem, het is best wel veel snijwerk. Je moet even wat dingetjes snijden. Onder andere rode chili, tomaatjes, rode ui, peterselie, gedroogde abrikozen voor een klein zoetje, komijn gaat erin. En dus een heel blikje kikkererwten. En ik vind dat ook gewoon een heel leuk gerechtje om te maken. En dan met gegrilde worstjes erbij. Of worstjes van de barbecue, ook erg lekker. En dit maken wij eigenlijk heel het jaar door. Al jaren. Dit zijn echt, het is ook al een wat ouder boek. Ik weet even niet of ik zo kan zien uit welk jaar het is. Maar zolang als het boek er is, ja, kook ik daar dus al recepten uit. 2008 staat hier first published. En de reden trouwens dat ik dit boek in het Engels heb, is omdat ik ja, de laatste tijd doe ik het niet meer zo heel veel. Maar ik heb heel lang ook gewoon boeken die ik graag wilde hebben in het Engels besteld via, hoe heet die website nu? Bookdepository.co.uk volgens mij. Bookdepository. En die, ja, die bezorgen ook gewoon in Nederland zonder extra verzendkosten. En Engelstalige boeken, daar, ja, daar mag wel mee gestund worden. Op Nederlandse boeken hebben we de wet op de vaste boekenprijs. Dat is ook de reden waarom ik mijn boek ja, niet zomaar, zeg maar, ook niet aan vrienden of familie voor minder dan €22,50 mag verkopen. Want nou ja, dat mag niet. Daar hebben we in Nederland een wet voor, uiteraard. Maar in Engeland mag dat wel. En dus zijn Engelse kookboeken vaak iets goedkoper dan de Nederlandse versie. En dat vind ik, nou, als dat meer dan een tientje scheelt, vind ik dat toch wel interessant. Dus vandaar dat ik sommige van mijn kookboeken in het Engels heb. Waarbij ik er dan dus wel op let dat ze in grammen zijn. En niet in die verschrikkelijke ounces, want dan moet ik weer allemaal dingen om gaan rekenen. En dan gaat het standaard mis. Ja, dat was het voor deze aflevering. En omdat ik hem nu in stukjes heb opgeknipt, want ik kwam er dus achter van, oh, ik kan hem op pauze zetten. Oh, ik zit hier trouwens even wat boek te bladeren. De meatloaf erin is ook heel erg lekker. Het gehaktbrood met gerookte paprika poeder erin. En Worcestershire sauce. Dit ga ik ook waarschijnlijk helemaal verkeerd uitspreken, want jullie weten wat ik bedoel. Moeilijk uitspreken saus. Bijzonder lekker hartig smaakje. Umami smaakje eigenlijk. Nou goed. Dat voor het boek. Maar ik ben dus mijn podcast nu in een soort van stukjes aan het opnemen. Dat scheelt me in ieder geval adem. Want ik vergat soms eventjes adem te halen tussendoor. En het blijkt dus dat er gewoon een pauzeknop op zit. En dat je hem ook een segmentje op kan nemen. Dus ik hoop dat dat allemaal goed is gegaan. En dat op het moment dat ik op publiceren druk zometeen. Dat jullie hem gewoon als één podcast nummer 3 gaan luisteren. En ja, ik vond het in ieder geval super leuk dat je weer luisterde. Laat het me weten als je suggesties hebt, als je tips hebt voor kookboeken. Ik ben zelf ook al een beetje aan het nadenken over het format van, god, hoe ga ik hiermee verder? Dat dit geen wekelijkse podcast kan blijven, dat weet ik inmiddels ook wel. Daar zal ik echt anders voor moeten gaan zitten en dat plannen om meerdere afleveringen achter elkaar van op te nemen. Maar voorlopig ga ik het nog eventjes proberen vol te houden om dat elke week te doen. En ja, laat het me vooral weten wat je ervan vond. Of je het leuk vond om te luisteren. En dan ga ik mijn best doen om weer vier leuke nieuwe kookboeken uit te zoeken voor de volgende aflevering.